Heb je je wel eens onveilig gevoeld?
Ja, zeker. Ja.
Wat voor situaties waren dat?
Ja, dat vind ik lastig om daar hier op in te gaan. Ja. Maar dat heeft te maken met dat je in een omgeving komt waarin jij als persoon niet meer veilig bent. Daar zal je je wel vast iets bij kunnen voorstellen. En dat kan, ja.
Mijn ochtend begon gehaast. Een bus die vertraging had, mijn aansluiting daardoor gemist. En het scheelde niet veel of ik ging te laat komen. Iets waar ze bij de MIVD niet echt van houden. Te laat zijn is in de militaire wereld simpelweg geen optie. En dat geldt ook voor ons onderzoek. Want vandaag ontwikkelt de zaak zich naar buiten, naar het veld. We gaan praten met de verkoper van de massaspectrometer. Wat weet hij allemaal? Mijn naam is Lisbeth Rasker. Je luistert naar de derde aflevering van Operatie Scuba Dive. Het derde seizoen van de podcast van de AIVD en MIVD. Welkom bij De Dienst.
Lisbeth, welkom terug.
Ja, ik ben blij dat ik er nog ben. Eigenlijk.
Ik ben ook blij dat je het hebt overleefd.
Wat heb ik allemaal gemist? Wat is er gebeurd? Ja, eerst even een kleine samenvatting. We hebben een Nederlands bedrijf, Terpstra Lab en Meetapparatuur, waar een dubieuze handelaar, Hassan Karniep, een massaspectrometer heeft besteld. Dat is een apparaat waarmee je heel nauwkeurig kunt onderzoeken waar een bepaalde stof uit is opgebouwd, wat handig is als je bijvoorbeeld deodorant aan het maken bent. Of verf. Maar ook als je bezig bent met het ontwikkelen van chemische wapens. En dat willen we uiteraard koste wat kost voorkomen.
Ja, in die tijd dat jij in Vught zat, hebben wij onze naslagen verricht in de interne systemen, wat open bronnenonderzoek gedaan, een exportoverzicht aangevraagd. Er kwam helaas niet heel veel extra informatie uit. Wat we wel weten is dat de eigenaar van het bedrijf Sjaak Terpstra heet. We hebben een telefoonnummer van hem. Hij woont ook in Dordrecht. Het is een relatief klein bedrijf wat hij heeft. Er zijn 10 werknemers. Uit het exportoverzicht blijkt dat ze eigenlijk zelden dingen naar het Midden-Oosten versturen. Verder hebben we eigenlijk vooral nog veel vragen. Vragen die we denk ik alleen kunnen achterhalen als we in gesprek gaan met het bedrijf.
Dus er moet iemand naartoe?
Dat verwacht ik wel.
Oké, op het moment dat er iemand heen gestuurd wordt, dan gaat het onderzoek ook. Dan krijgt het een grotere vorm.
Ja, het krijgt een andere dynamiek. En dat is ook wel het moment dat we dan een operatienaam gaan aanvragen.
Oké, en wat voor namen zijn dit dan?
Dat kan van alles zijn. Van gereedschapsspullen tot Star Wars karakters.
Operatie Hamer, Operatie Darth Vader.
Absoluut. Noem het bandnamen, personages uit GTST. Af en toe zijn er mensen die daar weer een nieuwe lijst voor aandragen. Okay. Als die andere is uitgeput. Ja.
En welke naam hebben wij dan gekregen?
Scuba Dive. Operatie Scuba Dive.
Operatie Scuba Dive. Oké.
Daar moeten we het mee gaan doen.
Daar gaan we het mee doen. Het is het begin van Operatie Scuba Dive. En daarmee is het onderzoek officieel gemaakt. We gaan naar buiten. We gaan iemand op pad sturen om antwoorden te halen op onze vragen. Dat wordt gedaan door een acquisiteur. Dat is iemand die op pad gaat om gesprekken te voeren met mensen die van belang kunnen zijn voor een onderzoek, waarbij hij, of in ons geval zij, niet altijd zomaar kenbaar maakt voor een geheime dienst te werken. Barbara, jij bent acquisiteur.
Ja.
Voor de MIVD of de AIVD, of allebei dan dus?
Nou, in principe voor de AIVD, maar ik kan ook wel gevraagd worden door de MIVD om iets te doen, omdat de UCP, waar we het hier over hebben, doet voor beide dingen.
Ja.
Dus het zou kunnen.
De UCP, dat is dus de Unit Contraproliferatie, is een gezamenlijke unit van zowel de AIVD als de MIVD die het verspreiden van massavernietigingswapens probeert tegen te gaan. En Barbara kan worden ingezet tijdens een onderzoek.
Ja, de acquisiteur is in principe een middel voor de bewerker, voor jou dus in dit geval, om dingen die je in je onderzoek tegenkomt waar je nog meer over wil weten, om daarachter te komen. Dus ik ben feitelijk een middel wat jij kan inzetten om jouw onderzoek beter te doen. Ja. Daar komt het op neer.
En naar wat voor plekken of wat voor manieren kan ik jou dan inzetten?
Ik ben opgeleid om vooral met mensen buiten de dienst te praten om informatie te verzamelen. Ja. En om achter informatie te komen. En dat is overal, dat kan door heel Nederland. Het maakt niet uit waar, eigenlijk.
En hoe word je daarvoor opgeleid?
Nou, dat is wel een stevige... In tijdsbesteding is dat wel een hele tijd. Het gaat vooral over gesprekstechnieken. Hoe je met mensen praat. Hoe je achter bepaalde informatie kan komen. Hoe je kan zorgen dat mensen je gaan vertrouwen. Eigenlijk het aangaan van een relatie. Eigenlijk is dat wat je leert.
En waarom wilde je dit gaan doen? Dit worden?
Voornamelijk denk ik het één op één. Dat is één van de dingen. Hè? Je bent heel erg één op één met mensen. Mm-hmm. Het gaat ook over de goede zaak. Over wat de AIVD doet, waar de AIVD voor staat. Het beschermen van nationale veiligheid. En het daar vind ik een hele expliciete rol in spelen. Nou, je leert heel veel over jezelf eigenlijk vooral. Hè? Want het uitgangspunt in een gesprek is eigenlijk altijd de ander. Okay. Maar die reageert op jou. Dus je moet heel goed weten hoe mensen op jou reageren. En hoe je jezelf kunt inzetten om met die ander in contact te komen. Dus je bent je rugzak aan het vullen met alles wat jij kan, waar jij goed in bent, waar jij nog beter in kan worden. Zowel op het gebied van de relatie met de ander, als op het gebied van hoe je je buiten beweegt.
Ja.
Want het staat natuurlijk voorop dat elke vorm van contact die een acquisiteur heeft, dat die heimelijk is. Dus dat die niet openlijk en zichtbaar mag zijn.
Ja, precies. Dat is jouw werk altijd geheim?
Ja, heel geheim.
Weten
de
mensen om jou heen wat je doet in je privéleven?
Ik wou dat het zo was dat niemand het wist. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Maar hoe minder mensen het weten, hoe beter. En dat is in principe niet eens voor mij zo. Maar dat is met name voor de mensen met wie ik werk zo. Hè? Dus als ik buiten de deuren van de AIVD met mensen praat, is dat in feite zo heimelijk dat je ook echt niet wil dat andere mensen dat weten.
Want?
En hoe meer mensen mij kennen, hoe moeilijker dat wordt om vol te houden. Nou, een bron van de AIVD zal niet altijd, hè, dus daar gaat het niet om, maar kan daar wel in de problemen komen als dat duidelijk wordt dat iemand met de AIVD praat.
Ja, precies. Dus hoe meer mensen weten, oh, dat is Barbara van de AIVD, hoe meer ze zullen weten, die is daar op bezoek.
Ja.
En nu zit je voor een microfoon. Mm-hmm. Hoe voelt dat dan?
Nou, misschien zie je het aan me, maar ik vind het niet al te makkelijk. Nee.
Nee, want dit staat dan wel heel haaks op hoe je normaal opereert.
Ja.
En wat vertel je dan nog als mensen vragen wat je doet?
Ja, dat is wel een gewetensvraag. Eigenlijk ga ik onmiddellijk vragen wat zij doen. Dus ik antwoord heel vaak met een wedervraag. Als ik er niet echt onderuit kan, dan kom ik ergens in de buurt van de politie, veiligheidszaken, dat soort dingen.
Dit is al de tweede keer dat iemand me vertelt dat de wat doe jij voor werkvraag door spionnen vooral direct wordt omgedraaid. Iets om in de gaten te houden als ik weer eens op een verjaardag sta. Goed, in het geval van onze zaak is Barbara dus het middel dat meer informatie moet gaan halen bij Terpstra BV, waar onze tussenhandelaar die massaspectrometer heeft besteld. Ze zal dus naar Dordrecht gaan, waar dat bedrijf is gevestigd. Wanneer begint het voor jou? Als in al bij het aanbellen en hoe iemand open doet? Of weet je, hoe haal jij de informatie?
Nee, het begint eigenlijk, alles begint met wat de bewerker, dus in dit geval jij, hebt opgeschreven om goedkeuring te krijgen om naar die persoon toe te gaan.
Ja.
Dat ga ik heel goed lezen. Daar heb ik altijd vragen over. En dan kom ik weer bij jou terug. En dan gaan wij er samen nog eens doorheen om te kijken. Is dit echt wat je bedoelt? Zijn dit de doelen die jij wil behalen? Hoeveel haast heb je? Wat zijn dingen die ik wel en niet zou kunnen inbrengen in het gesprek? Hè? Dus ik ben heel erg op zoek naar de kaders en de randvoorwaarden waarbinnen ik dat gesprek moet voeren met degene waar ik naartoe ga.
En wat voor dingen zou je wel of niet kunnen inbrengen?
Nou, bijvoorbeeld als het team informatie heeft die ze op geen enkele manier willen, dat gebruikt wordt in het gesprek. Dat moet ik wel weten. Want ik wil, en dat is wel een van de dingen, ik wil echt alles weten over het onderzoek, over wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Voordat ik naar iemand toe ga. Ook om het omveld en de hele situatie me eigen te maken. En waardoor ik weer heel goed kan intunen op degene met wie ik het gesprek aanga. Ik ben het liefst ga ik zonder aankondiging. En dat is omdat als je aankondigt, mensen tussen de aankondiging en de daadwerkelijke ontmoeting gaan ze een heleboel dingen bedenken. Oeh, help, er wil iemand met me praten en ik weet niet waarover. Want dat zullen wij nooit vertellen, hè, aan de telefoon waarover het gaat. Dus ik bel het liefst aan. Loop naar iemand toe op straat. Dat vinden ze zelf minder prettig. Dus ik ga gemiddeld of bij het bedrijf gewoon naar binnen, of ik bel aan bij de mensen thuis.
Maar ook wel eens op straat?
Ja.
Hoe moet ik me dat voorstellen dat je bij de busrolte iemand aantikt?
Bijvoorbeeld, ja.
En wat zou je dan vragen? Bijvoorbeeld, stel meneer Terpstra staat bij de bushalte.
Ik zou daar niet voor kiezen, hè? Want nee. Je bent 1-0 achter. Iemand vindt dat niet prettig. Dat weet ik. Dus het gewoon aanbellen of een bedrijf binnenlopen is nog de beste optie.
En wat voor situaties zouden er dan wel mogelijk zijn waarin je toch iemand aanspreekt op straat? Waarom zou?
Als het niet mogelijk is bij iemand thuis. Bijvoorbeeld, er zijn altijd kinderen die daarbij zijn. Oh ja. Of andere gezinsgenoten die je niet wil dat die daar vanaf weten. Als binnen het bedrijf ook geen veilige situatie kan. Kijk, als acquisiteur is het allerbelangrijkste veiligheid van je bron. En de bronbescherming. Dus zorgen dat niemand in de omgeving weet dat de IVD met diegene praat.
Ja.
En dat is eigenlijk de grootste drijfveer om iets wel of niet te doen in eerste instantie.
Ja. Als je aanbelt of het kantoor binnenloopt, of hè, zeg je dan: hallo, ik ben Barbara van de IVD? Of geef je dat dan nog niet meteen prijs?
In dit geval zou ik dat wel doen. Ja. IVD doe ik in tweede instantie. Ministerie Binnenlandse Zaken in eerste instantie, denk ik.
Oh ja.
IVD wel in tweede instantie. Want ik moet met deze meneer wel naar de volgende stap.
Ja.
In het eerste gesprek.
Er zullen ook inderdaad genoeg situaties zijn geweest waarin de mensen niet heel blij waren met je komst.
Nou, dat is eigenlijk de reden waarom ik dus het liefste dus meteen ga, hè, aanwel. Want daarmee kan ik mezelf inzetten als niet bedreigende. Hè, want als je zegt, hallo, je spreekt met het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar misschien ook toch wel dit. dan gaan mensen daar van alles bij voelen.
Ja.
Als ze me zien, is dat stuk al weg.
In het geval van dit onderzoek weten we nog heel weinig. Maar stel, deze meneer Terpstra weet dat zijn producten voor slechte doeleinden worden gebruikt. Dat hij dan misschien denkt, oh mijn god.
Ja.
De laatste die dit te weten moet komen is de IVD of de MIVD.
Ik denk dat je wel in een gesprek ga je dat wel merken aan iemand. Als iemand heel erg doet alsof hij meewerkt, maar ondertussen niks zegt. En
oh ja.
Ja, natuurlijk wil ik met je praten. En de volgende vraag is, oké, maar wilt u mij dan vertellen in dit geval de feiten die Thomas wil weten? En hij gaat eromheen draaien. Ja, dan ga ik later met jou of met Thomas wel weer nadenken over waarom zou hij dat nou op die manier hebben aangepakt.
Ja. Heb je je wel eens onveilig gevoeld?
Ja, zeker. Ja.
Wat voor situaties waren dat?
Ja, dat vind ik lastig om daar hier op in te gaan. Maar dat heeft te maken met dat je in een omgeving komt waarin jij als persoon niet meer veilig bent. Daar zal je je wel vast iets bij kunnen voorstellen. En dat kan, ja.
Zijn er situaties waar je niet naartoe gaat? Waar je zegt, nee, dat moet anders aangevlogen worden. Dat is niet iets wat ik als acquisiteur zou kunnen gaan achterhalen of uitzoeken?
Dat zal zijn in een omgeving waar ik bijvoorbeeld mensen ken. Ik heb één keer iets meegemaakt waar ik achteraf heb gezegd, vond ik geen goede beslissing om daar een vrouw naartoe te sturen. Maar dat was in een onderzoek waar heel duidelijk geen vrouwen aanwezig waren. Met reden.
Oh ja. Dus, maar je weet niet altijd of je ergens iemand kent.
Nee.
Wat als je bij Terpstra binnenloopt en
En ik ken daar iemand.
En je kent daar iemand?
Ja. Dan moet ik op mijn voet reageren, om het zo maar te zeggen. Dan denk ik dat ik voor iets heel anders kom. Kom ik een enquête doen of zo. Dus dan ga ik echt iets verzinnen waardoor ik niet kom waarvoor ik kom.
Maar dan ben je wel aangebrand in die zin dat jij dus niet dan later alsnog weer terug kan naar dat bedrijf. Dan moet dat iemand anders dus gaan doen.
Ja.
Ik kan uren naar Barbara luisteren en ik zou het liefst al die geheime verhalen horen. Maar ik weet ook dat dat er helaas niet in zal zitten. Dus we gaan weer terug naar de zaak. Wat we van Terpstra onder andere willen weten is wat de status van de deal met Hassan Karniep is. Wat voor route de massaspectrometer af zal gaan leggen. Hoe de deal tot stand kwam en of er een eindgebruikersverklaring is. Zodat we weten waar het apparaat uiteindelijk naartoe zal gaan. Zijn dat vragen die waar jij iets mee kan?
Ja, tuurlijk.
Ja?
Zeker hoor.
Ja. En zou je dat dan gewoon op de man afvragen? Of ga je dat dan op een andere manier aanvliegen?
Ja, nee, er zit wel een stuk aan vooraf. Het liefste zou ik eerst met deze meneer wel in een vorm van relatie terechtkomen. Hè? Dus dat hij weet wie ik ben, wat de IVD doet, wat de taken van de IVD zijn. Dat is toch echt wel stap 1. Dat hij weet waarom ik er zit. En wat het doel is van van waarom ik daar zit.
Ja.
Namelijk de nationale veiligheid. Vervolgens wil ik aanvoelen hoe hij daar tegenover staat. En als er mensen, als ik heel duidelijk voel dat hij niks met de IVD te maken wil hebben, dat hij de overheid echt vreselijk vindt en dat hij allemaal dingen gaat oproepen waarom hij echt vooral niet met mij moet praten en dat hij echt nog maar 20 minuten heeft en of ik even heel snel wil zijn, dan ga ik al aanvoelen hoe hij in de wedstrijd zit. Hè?
Ja.
En dan zal ik ook nadenken over of ik mijn vragen aan hem zal stellen.
Ja, want dan heb je nog niks concreets gezegd.
Dan heb ik nog niks concreets gezegd. Nee. Maar gaandeweg in het gesprek, gemiddeld, en dan zeg ik echt gemiddeld, als er niks bekend is over degene met wie ik ga praten, in dit geval meneer Terpstra, gemiddeld, ik ga ervan uit dat hij gewoon met mij in gesprek gaat. Dat is mijn uitgangspunt. En dat we nadat hij een beetje weet wat de IVD doet, dat ik geen wapens bij me heb, dat we naar morgen kijken en niet naar gisteren. Hè? Dus we vinden de dreiging van morgen belangrijker dan wat gisteren is gebeurd. Dat hij langzaam met mij in gesprek zal willen gaan. Want dan gaat hij ook wel vragen van wat kom je hier eigenlijk doen?
Ja.
En dan ga ik hem dat vertellen.
Maar dan draait Barbara de rollen om en heeft ze vragen voor mij. Bijvoorbeeld of haar ontmoeting rustig uitgesmeerd kan worden over meerdere gesprekken. Of dat er haast bij is. Dat laatste lijkt me wel zo, want we weten niet wanneer de meter verscheept gaat worden of dat hij misschien al verscheept is.
En mag ik de naam van de tussenhandelaar noemen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, zou je dat mogen noemen? Nou, dat moet je bijna, als je dan nog niet veel andere dat soort uitwisselings heeft gedaan, dan moet je dat misschien bijna zelf wel weten. Nee, ik denk het niet eigenlijk, want die tussenhandelaar die weet niet dat wij hem op het oog hebben. Er is een technische positie op zijn telefoon, maar dat weet hij natuurlijk niet.
Nee.
Dus op het moment dat jullie de naam van hem noemen bij die Terpstra, dan weet hij dat hij in de gaten gehouden wordt. En dan gaat hij misschien zijn telefoon vernietigen en dan zijn we dat zicht kwijt.
Ja, dus dan zou Terpstra dat aan hem kunnen vertellen.
Misschien dat hij...
Ja, dus het zou beter zijn als ik aan meneer Terpstra, dat ik zorg dat hij de naam zelf noemt.
Ja.
Dus ik zou dan in principe met hem in gesprek kunnen gaan over zijn werk, over wat hij de laatste tijd heeft gedaan. Ik ben hier nu wel als IVD'er. Waarom denkt u dat ik interesse heb in uw CQ-organisatie? Zijn er dingen die u aan het doen bent op dit moment? Dus dat ik echt op zoek ga naar dat hij het zelf zegt.
Ja. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd eigenlijk vooral wat eruit gaat komen.
Ik ook.
Barbara gaat dus haar gesprekstechnieken loslaten op meneer Terpstra in de hoop dat hij ons gaat vertellen hoe het precies zit met deze handel. Voor ik het pand verlaat, loop ik langs Thomas om hem een update te geven. Ik kom net bij Barbara vandaan.
Hoe was dat?
Fascinerend, om te beginnen. Echt spionnenwerk, zeg maar. Dat idee kreeg ik ook heel erg bij als ze dan zo vertelt hoe ze de buitenwereld betreedt. En ze vroeg me op een gegeven moment over voorbereiding op haar gesprek wat ze gaat voeren met Sjaak Terpstra. Ze zei, mag ik de naam noemen van Hassan Karniep in de tussenhandelaar? En dat wist ik eigenlijk niet. En ik dacht toen van niet, want als ze dat wel zou noemen en we weten nu nog niks van die Sjaak, misschien dat hij er wel meteen Hassan gaat bellen of mailen en dan verraden we dat jullie een technische positie op zijn telefoon hebben. Wat zou jou
dat lijkt me op zich een hele goede afweging die je daar hebt gemaakt. Het is alleen wel zo, de kans is ook groot dat Sjaak Terpstra wel coöperatief is. Ja. Wel lijkt te willen meewerken. Misschien wel schrikt van waar zijn spullen mogelijk kunnen eindigen. En in dat geval is het niet zo erg en ook misschien wel handig om de deal te kunnen lokaliseren. Ik weet niet hoeveel massaspectrometers op dit moment aan het verkopen zijn.
Ja.
Maar het is ook wel fijn als we gericht die informatie kunnen ophalen.
Maar dat is best een risico dan toch? Want dat,
zeker.
En die afweging leg je dan helemaal neer bij, in dit geval Barbara.
Ja.
Die moet dat anders
Die moet dat aanvoelen.
Ja.
Ik moet wel daarbij zeggen dat, en in dit geval hebben we dan ook een informatiepositie op Hassan Karniep en zijn bedrijf. Maar ik moet wel zeggen dat het in ons vakgebied ook soms ook dat risico niet zo heel erg is. Omdat we ook vaak willen verstoren. En soms hoeft het helemaal niet erg te zijn. Als ook de malafide partijen die dit soort deals proberen te voltrekken. Als die schrikken dat ze op de korrel genomen worden.
Ja, ook dat lijkt me een spannend evenwicht.
Ja, het is constant balanceren. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is echt een groot grijs gebied.
Ja. Wat zijn de opties? Stel Sjaak vertelt aan Barbara, oh ja, ik heb 10 van die dingen aan Hassan verkocht.
Nou, dat zou ik wel zorgelijk vinden. We hebben Hassan Karniep niet voor niks in het vizier.
Ja.
We volgen hem niet voor niks. Het draait niet voor niks. Best een forse onderzoek op hem. Dat zou ik wel zorgelijk vinden. Dan wordt het nog groter dan wat het al is.
En wat nou als die machine al lang verkocht is? Als die al weg is of daar nog staat? Of wat?
Dat zou kunnen. Dan wordt het lastig om nog iets middels het bedrijf in Dordrecht te gaan doen. Dus middels meneer Terpstra. Ja, dan zijn we eigenlijk te laat.
En dat klinkt met Vught nog levendig in het achterhoofd niet goed. In de volgende aflevering krijg ik te horen wat Barbara heeft ontdekt en waar de massaspectrometer is. Zijn we op tijd of toch net te laat? Je luisterde naar een aflevering van Operatie Scuba Dive, het derde seizoen van De Dienst, een podcast van de AIVD en MIVD. Gepresenteerd door mij, Liesbeth Rasker, en geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. De muziek die je in deze serie hoort is gecomponeerd en ingespeeld door Tobias Hofman. Wil je meer weten over wat de MIVD en AIVD doen, of lijkt het je een interessante plek om te werken? Kijk dan op werkenvoornederland.nl voor banen bij zowel de MIVD als de AIVD. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt in een recensie in je favoriete podcast-app.